Goedemorgen. Vanmorgen zou ik u willen meenemen naar het onderwerp wat in mijn eerste dia op het scherm is vermeld. Geloof en werken bij Jacobus en bij Paulus. En vanmorgen zullen dan Jacobus 2 en een stukje van Romeinen 4 centraal staan. Ik zal tussen beide hoofdstukken heen en weer springen, maar ik zal de teksten waarom het gaat steeds op het scherm laten zien. U hoeft dus niet per se in uw eigen Bijbel mee te bladeren, maar u mag dat natuurlijk wel doen als u dat prettiger vindt. Nou, waarom dit onderwerp? Nou, Jacobus 2 en Romeinen 4 die worden heel dikwijls door mensen die kritisch staan tegenover de Bijbel naar voren gebracht als voorbeeld van passages uit Gods woord die met elkaar in tegenspraak zijn. Dat gebeurde bij mij bijvoorbeeld al in mijn studietijd. Dan had je wat vrijzinnige mensen en die zeiden van ja, jij wil de Bijbel volgen. Nou, dat kun je helemaal niet. Je moet gewoon kiezen welke tekst je wil volgen. Want kijk nou maar, Jacobus die zegt in Jacobus 2 vers 4, dan zegt hij, u ziet dus nu dat de mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. Maar Paulus die zegt in Romeinen 4 vers 5, bij hem die niet werkt maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Hoe duidelijk wil je het hebben, zeiden die bijbelcritici tegen mij. Moet maar kijken, Paulus en Jacobus die spreken elkaar lijnrecht tegen. Jacobus die zegt, een mens wordt uit werken gerechtvaardigd en niet alleen uit geloof. En Paulus die zegt, wie niet werkt, maar in God gelooft, die wordt beschouwd als een rechtvaardige. Dus studiegenoten die zeiden van Jacobus en Paulus, die spreken elkaar keihard tegen. Wat ze over goede werken schrijven, dat kan onmogelijk allebei waar zijn. Blijkbaar kun je met de Bijbel alle kanten op. Je moet zelf kiezen naar wie van de twee je wil luisteren. Dus zulke critici die wilden eigenlijk het menselijk verstand op een voetstuk zetten. Volgens hen zouden we vooral zelf moeten nadenken en op grond van onze eigen inzichten zouden we moeten bepalen naar welke delen van de Bijbel we nou wel willen luisteren en naar welke andere delen van de Bijbel of andere teksten we niet willen luisteren en die we dan maar naast ons neerleggen. Nou, het zal u niet verbazen dat ik het natuurlijk met die opvattingen hardgrondig oneens ben. En ik hoop dat u er net zo over denkt als ik, want de hele schrift is door God ingegeven. Nou, andere christenen, en u doet dat misschien zelf ook wel, die willen natuurlijk aan het gezag van de hele Bijbel vasthouden. Maar zij denken dan dat je de tegenspraak tussen Jacobus en Paulus heel eenvoudig kan oplossen. Zulke mensen zeggen, en nou, dat is op zich ook helemaal waar, je moet nagaan aan wie de apostelen hun brieven schreven. Jacobus die schreef aan het volk Israël, maar Paulus die schrijft aan het lichaam van Christus. Dat wordt bijeenverzameld uit alle volken. Wat Jacobus schreef, dat is voor ons gelovigen uit de volken niet van toepassing, zeggen zulke mensen. Wij moeten naar Paulus luisteren. Want wat die apostel schreef, dat is rechtstreeks gericht aan ons. Nou, daar zit natuurlijk een hele grote kern van waarheid in wat zulke mensen zeggen. Want dat Jacobus en Paulus schreven aan een verschillend publiek, dat kun je in hun brieven heel duidelijk zien. Volgens het eerste vers van de Jacobusbrief schreef Jacobus aan de 12 stammen in de verstrooiing, dus aan Joden die in de diaspora leefde buiten het heilige land. En ook in Jacobus 2 vers 2 blijkt heel duidelijk dat Jacobus schrijft aan Israëlieten. Want in Jacobus 2, vers 2, dat kun je niet in alle Bijbelvertalingen zien, maar wel in de Griekse grondtekst, kwamen de ontvangers van de brief van Jacobus in een synagoge bijeen voor de eredienst, dus waarschijnlijk op de Shabbat. Nou, dat waren dus duidelijk Joden, de mensen aan wie Jacobus schreef, Israëlieten, leden van het volk Israël. En dat Paulus een heel ander publiek had in de Romeinenbrief, dat is ook heel duidelijk. Want als je bijvoorbeeld kijkt in Romeinen 9, vers 24, daar duidt Paulus de lezers van zijn brief aan als geroepen uit Joden en heidenen. Dus Paulus die schrijft aan een gemengd gezelschap. En hij noemt dat gemengde gezelschap in Romeinen 12, vers 4 tot 8, één lichaam in Christus. Dus Paulus die richt zich inderdaad duidelijk aan het lichaam van Christus, dat bijeengeroepen wordt uit Joden en heidenen, en waarvan de vorming ook aanvankelijk nog een geheimenis was. Dus het adres op de envelop, dat is bij de Jacobusbrief en bij de Romeinenbrief inderdaad heel erg verschillend. Maar er is toch een probleem. Want door op dat verschil te wijzen, denk ik dat je de tegenspraak tussen Jacobus en Paulus niet zo makkelijk zomaar kunt oplossen. En in mijn volgende dia's zal ik dat ook laten zien. Paulus die schreef namelijk bijvoorbeeld aan de Galaten in de Galatenbrief: als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven. Je kunt dat lezen in Galaten 2, vers 21. Paulus die zegt het hier dus heel nadrukkelijk: er is geen gerechtigheid door de wet. Als Joden op grond van gehoorzame onderhouding van Gods geboden helemaal rechtvaardig hadden kunnen worden, dan had de Messias niet behoeven te sterven. Dus ook een Jood kan volgens Paulus niet rechtvaardig worden door hard te werken en allerlei wetsvoorschriften te onderhouden. En Petrus die zegt in het boek Handelingen, toen de oudsten en de apostelen bijeengekomen waren in de stad Jeruzalem, dan zegt Petrus: God, de kenner van de harten, heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, waarbij die met ons bedoelt, ons Joden, en met hen gelovigen uit de volken. En hij heeft hun hart door het geloof gereinigd. En Petrus die concludeert dan: wij Joden geloven door de genade van de Heer Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden of te worden behouden als ook zij, als ook de heidenen. Petrus die spreekt daar over zijn ervaringen in het huis van Cornelius, waar hij in opdracht van God het evangelie had moeten brengen aan niet-Joden, aan mensen uit de Romeinen. Je kunt dat lezen in Handelingen 15, vers 9 en 11. Dus Petrus die zei dat Joden net zo op precies dezelfde wijze behouden worden als niet-Joden, namelijk door de genade van de Heer Jezus Christus, dus niet op grond van hun eigen werken. Nou, het probleem wordt dus eigenlijk alleen nog maar groter, want Jacobus die lijkt niet alleen Paulus, maar ook Petrus tegen te spreken. Want Paulus die zegt: er is geen gerechtigheid door de wet. Wie niet werkt, maar gelooft, die wordt rechtvaardig gerekend. En Petrus die zegt: zowel Joden als heidenen worden behouden door Gods genade, dus niet door te werken. Hoe kan Jacobus dan schrijven dat de mens door werken gerechtvaardigd wordt? Dat lijkt daar toch helemaal mee in tegenspraak te zijn. Is de brief van Jacobus misschien een buitenbeentje? Een geschrift dat eigenlijk niet in het Nieuwe Testament thuishoort? Luther die dacht dat, hè, want hij noemde het Bijbelboek Jacobus een strooienbrief. Dus eigenlijk alleen maar geschikt om er de kachel mee aan te maken. Het is eigenlijk heel gek dat Luther zoiets zei, hè, want ja, je zou zeggen, zat dan de wortel van de Bijbelkritiek al in de Reformatie zelf, hè? Want zoiets kun je toch niet zeggen over een Bijbelboek, zou ik zeggen. Maar Luther zei dat: het is een strooienbrief, daar kan ik niks mee. Nou, ik denk natuurlijk dat dat niet zo is dat Jacobus een strooie brief is. Ik denk dat we de oplossing voor het onderscheid tussen Jacobus en Paulus in heel andere richting moeten zoeken. En dat je vooral dan eigenlijk goed moet gaan kijken naar de kernwoorden die in het betoog van Jacobus en van Paulus een sleutelrol spelen. En als je die twee hoofdstukken gaat lezen, en ik zal dat zo meteen ook nog wel laten zien. Als je Jacobus 2 en Romeinen 4 gaat lezen, dan zie je dat de woorden geloof, werken en rechtvaardigen een sleutelrol spelen. Zowel in het betoog van Jacobus als in het betoog van Paulus. Maar wat ik nog wil laten zien is dat Jacobus en Paulus aan die woorden niet precies dezelfde betekenis hechten. Uiteindelijk willen ze wel dezelfde kant op, maar in eerste instantie gebruiken ze die woorden niet in precies dezelfde betekenis. Woorden die kunnen een verschillende kleur of een verschillende strekking hebben. Dat is in het Nederlands zo en dat was in het Grieks ook zo. En om te begrijpen wat een spreker of een schrijver bedoelt, moet je altijd letten op het tekstverband of op het verband waarin die zich uitdrukt. Je kunt natuurlijk heel makkelijk uit het betoog van iemand, dat gebeurt door politici heel vaak, één zinnetje halen en dan iemand afschilderen als een geweldige antisemiet of een verschrikkelijk gevaarlijk iemand, terwijl in werkelijkheid die persoon dat helemaal niet zo bedoeld heeft. Nou, in mijn volgende dia zal ik eerst even laten zien dat de woorden geloof, werk en rechtvaardigen zowel bij Jacobus als bij Paulus sleutelbegrippen zijn. En ik heb dat ook even in het Grieks nagegaan, dat beide apostelen ook dan in beide gevallen precies dezelfde Griekse woorden of uitdrukkingen gebruiken. Het Griekse woord voor geloof, pistis, dat komt in Jacobus 2 13 keer voor, als je gaat tellen. En het Griekse werkwoord voor geloven, dus pistuio, dat komt in dat hoofdstuk ook nog eens 3 keer voor. Nou, als je dan in Romeinen 4 gaat kijken, dan komt daar het Griekse woord voor geloof 10 keer voor. En hetzelfde Griekse werkwoord voor geloven als wat Jacobus gebruikt, dat vinden we in Romeinen 4, 6 keer. Dus zowel in Jacobus 2 als in Romeinen 4 wordt er 16 keer over geloof gesproken, want 13 plus 3 is 16 en 10 plus 6, dat is ook 16. Werken, dat blijkt ook een sleutelwoord te zijn, het woord erga of werken. Dat wordt in Jacobus 2 12 keer genoemd. En in Romeinen 4 vind je eigenlijk werken zowel als zelfstandig naamwoord als werkwoord. En dan vind je het als zelfstandig naamwoord 2 keer, terwijl het werkwoord in Romeinen 4 ook 2 keer voorkomt. Dus in Jacobus 2 wordt er 12 keer over werken gesproken en in Romeinen 4 4 keer. Want 2 plus 2 is 4. En dan de woorden voor rechtvaardigheid of gerechtigheid en rechtvaardigen. Die komen ook in beide hoofdstukken heel vaak voor. Het Griekse woord voor gerechtigheid, dikaiosune, dat komt in Jacobus 2 1 keer voor. Maar het Griekse werkwoord voor rechtvaardige, dikaio, dat gebruikt Jacobus 3 keer. Paulus die gebruikt precies hetzelfde woord voor gerechtigheid in Romeinen 4 8 keer. En hetzelfde werkwoord voor rechtvaardige als wat Jacobus gebruikt, dat komt in Romeinen 4 2 keer voor. Dus in Jacobus 2 wordt er 1 plus 3, dat wil zeggen 4 keer over rechtvaardigen gesproken. En in Romeinen 4 wordt er 10, 8 plus 2 keer over rechtvaardigen gesproken. Nou, in deze dia heb ik dan de optelsom nog even samengevat. In Jacobus 2 en Romeinen 4 wordt er in totaal 32 keer over geloven, 16 keer over werken en 12 keer over rechtvaardigen gesproken en dat in een heel klein stukje tekst. Daaruit blijkt wel dat deze begrippen in het betoog van de briefschrijvers een heel belangrijke rol spelen. Maar nou is het natuurlijk van het allergrootste belang, welke betekenis hechten Jacobus en Paulus in eerste instantie nou aan deze woorden? Nou, het woord geloof, dat kan in de Nederlandse taal en ook in het Grieks van het Nieuwe Testament meerdere betekenissen hebben. Iets geloven, als je zegt ik geloof iets, dan kan je bedoelen ik houd iets voor waar. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, ik geloof dat Dar es Salaam in Tanzania ligt. Of ik geloof dat Mozes 40 jaar oud was toen hij uit Egypte vluchtte. In dat geval bedoel je met geloven, ik meen dat wat ik nou zeg de waarheid is. Maar met geloven kun je ook bedoelen de overtuiging hebben dat iets of iemand betrouwbaar is. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, ik geloof dat dit bootje als ik erin stap niet zal zinken, maar me veilig aan de overkant van het meer zal brengen. Of je kan zeggen, ik geloof dat Jan, als hij boodschappen voor me doet, het wisselgeld eerlijk aan mij zal teruggeven. Dan vertrouw je Jan, hè? En in de derde plaats kun je met geloof ook nog bedoelen de leerstellingen van een bepaalde stroming of een bepaalde godsdienst. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, ik onderschrijf de 12 artikelen van het geloof. Of ik ben een aanhanger van het Rooms-Katholieke geloof of van het islamitische geloof. Nou, het woord geloof kan ook in het Nieuwe Testament en alle drie deze betekenissen hebben. Jacobus die gebruikte het werkwoord geloven in Jacobus 2 in de betekenis van iets voor waar houden. Want hij schreef aan zijn volksgenoten, u gelooft dat God één is, daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Jacobus die zegt dat in Jacobus 2 vers 19. Hij zei dus tegen zijn volksgenoten, menen jullie gered te zijn, omdat je weet dat God één is? Nou, God is inderdaad één, maar als je dat alleen maar weet, ben je nog niet gered. Demonen weten het ook, en toch zijn ze doodsbenauwd voor hem. Dus Jacobus die gebruikt hier geloof in de zin van iets voor waar houden, maar hij merkt daarbij meteen op van als je alleen maar iets voor waar houdt, is dat nog niet reddend geloof in de Bijbelse zin. Want om reddend geloof te hebben, moet je niet alleen maar de Bijbelse waarheid kennen, maar moet je God ook lief hebben en vertrouwen. En dat doen demonen natuurlijk niet. Nou, wat Jacobus hier zegt, is denk ik toch nog altijd van belang. Want ook vandaag zijn er nog mensen die menen dat als je maar instemt met de leerstellingen van een bepaalde kerk, dan ben je natuurlijk vanzelfsprekend gered. Maar volgens de Bijbel klopt dat niet. Want, en als je er even over nadenkt, dan kun je dat ook wel begrijpen. Mensen kunnen bijvoorbeeld bepaalde opvattingen hebben omdat ze op een bepaalde manier zijn opgevoed. Omdat ze nooit iets anders gehoord hebben, gaan ze er klakloos van uit dat bepaalde dingen waar zijn. Maar zo'n soort instemming is niet hetzelfde als het Bijbelse reddende geloof. En bovendien kunnen mensen ook instemmen soms met de leer van hun kerk, maar in de praktijk toch doodsbang zijn voor God. Ze kunnen heel bang zijn voor het moment waarop ze zullen moeten sterven en God zullen moeten ontmoeten. Als iemand op die manier in het leven staat, heeft hij denk ik nog niet het reddende Bijbelse geloof. Want dat reddende Bijbelse geloof dat maakt dat je God lief hebt en hem van harte vertrouwt. Dus Jacobus die laat zien dat instemming met Bijbelse waarheden noodzakelijk is, maar op zichzelf nog niet voldoende om te worden gered. Om gered te zijn moet je niet alleen de Bijbelse waarheid kennen, maar ook God van harte liefhebben en jezelf volkomen aan hem toevertrouwen. Nou, Paulus die gebruikte het woord geloof en geloven in andere zin dan Jacobus dat in eerste instantie deed. Hoewel Jacobus uiteindelijk dezelfde kant op wil als Paulus. Want Paulus die verwijst in Romeinen 4, als je het over geloven heeft, naar Genesis 15, vers 1 tot 6, naar de geschiedenis van Abraham en zijn vrouw Sara, die op dat moment nog niet Abraham en Sarai heten, maar nog Abraham en Sara waren. Zij waren beide heel oud geworden. Abraham had een belofte van God gekregen dat hij een talrijk nageslacht zou hebben. Maar hij was al bijna 100 geworden en Sara al bijna 90. En de belofte dat zij een talrijk nageslacht zouden krijgen was helemaal niet in vervulling gegaan, want Sara was onvruchtbaar. En Abraham klaagde daarover tegen de Heer. En wie zou dat niet doen? Dat is heel begrijpelijk. Toen leidde de Heer Abraham uit zijn tent naar buiten en liet hem de sterrenhemel zien. En de Heer die herhaalde zijn belofte en die zei: zo talrijk als die sterren die jij daar aan de hemel ziet staan, zo talrijk zal jouw nageslacht zijn. En Abraham geloofde dat. Hoewel de vervulling van de belofte onmogelijk leek, twijfelde hij niet aan wat God tegen hem zei. Want Abraham kende de Heere en hij had de Heere lief. Hij vertrouwde de Heere op zijn woord. Jacobus en Paulus die gebruiken het woord geloof dus in verschillende betekenissen. Jacobus die bedoelde met geloven iets voor waar houden, ergens verstandelijk mee instemmen. Maar hij merkt dan meteen al op dat dat niet voldoende is om geloof te zijn in Bijbelse zin. Paulus die bedoelde met geloven aan wat God zegt niet twijfelen en je helemaal aan hem toevertrouwen. Jacobus die liet zien dat wie alleen verstandelijke kennis van geloofswaarheden heeft, nog niet echt gelooft. En ja, Paulus zou het daarmee beslist eens zijn geweest. Nou, net als het woord geloven, kan ook het woord werken verschillende betekenissen hebben. Je kunt met werken bedoelen de zichtbare gevolgen van de aanwezigheid van iets onzichtbaars. Elektrische stroom die door een gloeidraad vloeit in een lamp, die brengt licht teweeg. Dat is de werking van de stroom. De zwaartekracht die veroorzaakt dat een losgelaten voorwerp naar beneden valt. Dat is de werking van de zwaartekracht. Maar met het woord werken kun je ook bedoelen het verrichten van arbeid voor een bepaald loon. Werknemers die werken bij een werkgever om aan het eind van de maand salaris te krijgen. Nou, Jacobus die bedoelde met werken de zichtbare en vanzelfsprekende gevolgen van de aanwezigheid van iets onzichtbaars. Want Jacobus die schrijft: zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Je kunt dat lezen in vers 17 en vers 26 van Jacobus 2. Dus Jacobus die zegt eigenlijk: als een lichaam nog leeft, dan is dat altijd te zien aan bepaalde functies, zoals adem, hartslag en hersenactiviteit. Jacobus die spreekt dan specifiek over de geest of de adem van een lichaam die als levensteken fungeert. Als een lichaam op straat ligt, maar het ademt nog, dan weet je dat dat lichaam, dat er nog leven in zit. En ook de aanwezigheid van geloof, van echt geloof of van geestelijk leven, dat zal volgens Jacobus altijd zichtbare gevolgen hebben. Als iemand een levend geloof bezit, dan zal dat te zien zijn aan de manier waarop hij met zijn medemensen omgaat. Een levend geloof zal zich volgens Jacobus uiten in bereidheid om mensen die in nood verkeren te helpen en hen van voedsel en kleding te voorzien. Dat is het specifieke voorbeeld wat Jacobus in Jacobus 2 geeft. Nou, Paulus die bedoelde met werken iets heel anders. Die bedoelde met werken het verrichten van arbeid om een bepaald loon te krijgen. Want hij schrijft, aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Dat staat in Romeinen 4, vers 4. Als je je inspant voor een beloning en je bent als werknemer aangenomen, dan heb je recht op loon en dan kun je ook trots zijn op je prestatie. Dan heb je roem, zegt Paulus in Romeinen 4, vers 2. Maar een gelovige of een christen, die kan zich volgens Paulus nergens op beroemen. Op minstens 4 plaatsen in zijn brieven zegt Paulus dat voor een christen alle roem is uitgesloten. Want een christen is niet een werknemer die voor loon werkt. Dus Jacobus en Paulus die gebruikten het woord werken ook op verschillende manieren. Jacobus die verstond onder werken de zichtbare gevolgen van iets onzichtbaars. Wie leeft, die zal ademen. En als ergens wind is, dan zullen de bladeren van de bomen bewegen. Daaraan kun je de aanwezigheid van de wind herkennen. In die zin gebruikte Jacobus het woord werken. Maar Paulus die bedoelde met werken inspanningen of om loon of roem te verwerven. Als je dat onderscheid niet in de gaten hebt, dan denk je of dan kun je beweren dat Jacobus en Paulus elkaar lijnrecht tegenspreken. Maar als je inziet dat ze aan het woord werken een verschillende betekenis hechten, dan besef je dat bijbelschrijvers elkaar niet tegenspraken, maar elkaar aanvulden. Nou, tenslotte, iemand rechtvaardigen, dat kan ook heel verschillende dingen betekenen. Je kunt daarmee bedoelen de juistheid of de rechtvaardigheid van iemand aantonen. Dat iemand is die beweerde te zijn, dat hij de waarheid sprak, dat zijn gedrag of zijn handelwijze correct was. Maar met iemand rechtvaardigen kun je ook bedoelen iemand aan Gods bedoelingen laten beantwoorden. Nou, Jacobus die bedoelde met gerechtvaardigd zijn voor mensen aangetoond hebben dat je oprecht bent, dat je bent wie je beweert te zijn. Want Jacobus die zei, laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. Is Abraham onze vader niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij Isaac zijn zoon op het altaar offerde? En is Rachab de hoer niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd toen zij de bode heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? Dat zegt Jacobus in vers 18, 21 en 25 van Jacobus 2. Dus Jacobus die zegt eigenlijk, aan andere mensen kunnen alleen maar zien dat jij geloof hebt aan de uitwerkingen van dat geloof, aan wat jij doet. Alleen aan wat jij doet kunnen ze zien of jij gelooft of niet. Voor mensen kun je de echtheid van je geloof alleen maar aantonen doordat je je op een bepaalde manier gedraagt. Paulus die bedoelde met gerechtvaardigd zijn iets heel anders. Iemand die gerechtvaardigd was, dat is volgens Paulus iemand die aan Gods bedoelingen beantwoordt. Want Paulus die schreef in Romeinen 4, immers als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Dus Paulus heeft het in verband met het woord rechtvaardigen niet over rechtvaardigen in de ogen van mensen, maar rechtvaardigen in de ogen van God. Ook het woord rechtvaardigen gebruikten Jacobus en Paulus dus op een verschillende manier. Jacobus die bedoelt ermee voor mensen aantonen dat jij bent wie je zegt te zijn. Aan je naaste laten zien dat jij werkelijk ontzag hebt voor je schepper. Maar Paulus die bedoelt met rechtvaardigen aan Gods bedoelingen gaan beantwoorden. Nou, het wordt tijd om wat Jacobus en Paulus schreven te gaan samenvatten. Jacobus die zegt, voor het oog van mensen wordt iemand gerechtvaardigd uit de werken. Dat een lichaam leeft, dat kun je vaststellen door na te gaan of het ademt. Dat iemand gelooft, kun je zien aan het feit dat hij zich over zijn medemensen ontfermt wanneer die in nood verkeren. In het tekstverband spreekt Jacobus dan over het verstrekken van voedsel en kleding aan medemensen die straatarm zijn en die niets bezitten, die vanwege vervolging alles kwijt zijn geraakt. Nou, zou Paulus dat met Jacobus eens geweest zijn? Ik denk het wel, want Paulus die zegt ook dat waar geloof altijd bepaalde zichtbare gevolgen zal hebben. In de Galatenbrief spreekt Paulus bijvoorbeeld over geloof door liefde werkende. U vindt die uitdrukking in Galaten 5 vers 6. Dus Paulus die zegt, het natuurlijke gevolg van geloof, dat is liefde. En de praktische consequenties die Paulus daaraan verbindt, die kun je ook in Galaten 5 lezen. Dan zegt de apostel, u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. En in de Efezebrief zegt Paulus, laat hij die een dief was niet meer stelen, maar veeleer arbeiden en met zijn eigen handen het goede werken, opdat hij kan meedelen aan hem die gebrek heeft. Dus wat Paulus zegt over liefde als het natuurlijke gevolg van geloof, de werking van geloof, dat komt eigenlijk heel sterk overeen met wat Jacobus zegt, dat geloof ook altijd zichtbare gevolgen zal hebben. En zowel Jacobus en Paulus die noemen dan als praktische uitwerking van geloof dat je meedeelt aan een broeder die gebrek heeft. Dat je zorgt voor je naaste en vooral je broeder die iets tekort komt. Nou, Paulus die zegt in Romeinen 4, voor God wordt een mens gerechtvaardigd door geloof. God rekent geloof tot gerechtigheid. De juiste houding van een mens tegenover zijn maker is een houding van kinderlijk ontzag en vertrouwen en een besef van totale afhankelijkheid. Wie God zo vertrouwt, die is een rechtvaardige. En als je hier even over nadenkt, dan is dat ook dat volstrekt logisch, want hoe is het eerste mensenpaar van God afgevallen? Dat gebeurde doordat de slang wantrouwen in het hart van Eva zaaide ten opzichte van de schepper. En eigenlijk de schepper in een kwaad daglicht stelde en zijn motieven in twijfel trok. Dus hoe komt een mens weer in de rechte verhouding tot God te staan? Doordat hij God niet langer wantrouwt, maar God besluit om God volkomen te gaan vertrouwen, dus in hem te geloven. Dus het is eigenlijk heel vanzelfsprekend dat Paulus zegt dat een rechtvaardige iemand is die God vertrouwt of die God in God gelooft. Nou, zou Jacobus dat met Paulus eens geweest zijn? Ik denk het wel, want Jacobus zei, als je alleen maar verstandelijke kennis hebt van geloofswaarheden, dan is dat niet genoeg. Je moet, want de demonen hebben die kennis ook, maar ze zijn doodsbang van God. Om echt waar geloof te hebben, moet je God lief hebben en vertrouwen, zegt Jacobus. Wie in je Bijbelse zin gelooft, die heeft geen angst voor God, maar die vertrouwt hem. En Jacobus die schreef bovendien in Jacobus 1 en 2. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid en daarbij blijft, die zal zalig zijn in wat hij doet. Spreek zo en handel zo als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. Dus Jacobus die zegt eigenlijk, een Israëliet die op de goede manier naar Gods wet luistert, die zal niet horen jullie moeten, maar die hoort jullie zullen. En zo'n luisteraar die ontdekt dat de wet eigenlijk een belofte is en een profetie en dat God geeft en zal geven waartoe die oproept. En dat Israël vrijwillig zal gaan doen wat God verlangt. En zo'n Israëliet komt daardoor in de vrijheid te staan. Wat Jacobus schreef over de volmaakte wet, de wet van de vrijheid, dat lijkt dus wel een beetje op wat Paulus schreef in Filippenzen 2. Werkt u aan uw eigen zaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Nou, Johannes Polyander, dat was een uit Gent afkomstige geleerde die vanwege de vervolging van protestanten naar de noordelijke Nederlanden was gevlucht en die uiteindelijk hoogleraar werd in Leiden, die schreef al in 1621 over dat onderscheid tussen Jacobus en Paulus. En hij zei, voor God wordt de mens alleen gerechtvaardigd door het geloof. Door zijn geloof wordt hij bij God voor rechtvaardig gerekend. Voor de mensen daarentegen wordt men gerechtvaardigd uit de werken. Voor de mensen wordt men rechtvaardig verklaard en daarvoor gehouden op grond van de werken en niet ter oorzake van de uitwendige belijdenis der lippen, aangezien een geveinsde deze met een oprecht christen kan gemeen hebben. Een geveinsde is een huichelaar, hè? Dus, en ik denk dat Polyander daar gelijk in had. Paulus die schreef over de vraag hoe wordt een mens voor God gerechtvaardigd en Jacobus die schreef over de vraag hoe wordt een mens voor de ogen van zijn medemensen gerechtvaardigd. Nou, Polyander die concludeerde dan, door den apostel Jacobus wordt niet de vraag behandeld hoe kan de mens zijn gerechtigheid voor God verwerven. Hij wil te kennen geven dat een ieder die zich voor een gelovige uitgeeft, de waarheid van zijn geloof tonen moet uit zijn goede werken. Nou, met het eerste ben ik het wel eens dat Jacobus niet schreef over de vraag hoe de mens zijn gerechtigheid voor God kan verwerven. Maar met het laatste zinnetje van Polyander ben ik niet zo blij. Want ik denk dat wij helemaal niks moeten, maar dat Polyander beter had kunnen schrijven dat bij elke gelovige de echtheid van zijn geloof blijkt uit zijn daden. Omdat God dat in hem bewerkt. Nou, mijn slotconclusie die luidt eigenlijk, en dat zal u niet verbazen, dat er tussen Jacobus en Paulus niet echt een tegenstelling is en dat ze elkaar niet lijnrecht tegenspreken. Maar het is wel zo dat Jacobus zich richt tot Israëlieten die in een verbondsrelatie tot God staan. Daarom spreekt Jacobus ook heel veel over de wet, terwijl Paulus zich richt tot het lichaam van Christus. En het is natuurlijk dus ook waar dat Jacobus zich niet rechtstreeks richt tot ons, terwijl Paulus zich wel rechtstreeks richt tot ons. Zowel Joden als heidenen worden behouden door Gods genade. God rekent hun geloof tot gerechtigheid. God beschouwt elke gelovige als een rechtvaardige, of hij nou besneden is of onbesneden. Maar aan hun medemensen kunnen gelovigen alleen maar laten zien dat ze geloven door hun daden en dan vooral door barmhartig te zijn, door zich te ontfermen over mensen die in nood verkeren of die aan alles gebrek hebben. En ja, mijn eindconclusie is dus dat de Bijbel nooit met zichzelf in tegenspraak is. Als wij denken dat de Bijbel met zichzelf in tegenspraak is, dan hebben we de Bijbel op een bepaald punt nog niet goed begrepen. En in feite hebben we, zoals de broeder die eigenlijk de zangdienst leidde, ook al zei, allemaal natuurlijk delen van de Bijbel die we nog niet goed begrijpen. Dus we moeten altijd heel voorzichtig zijn in het doen van uitspraken over tegenspraken in de Bijbel. Want in werkelijkheid zullen die er niet zijn. Alleen zijn wij te dom om de overeenkomst nog te snappen. Daar wou ik het eigenlijk graag bij laten. Vader in de hemel, we willen u danken dat u ons geloof wilt geven. En we willen u vragen ook of we in het geloven en in het vertrouwen op u mogen blijven staan. Ook in de toekomst, wanneer er misschien heel veel op ons afkomt. In ons persoonlijk leven, op het vlak van onze gezondheid misschien. Of vanuit de samenleving, waarin allerlei dingen helemaal op losse schroeven komen te staan. We willen u vragen dat wat er ook gebeurt, dat we u onder alle omstandigheden zullen mogen blijven vertrouwen. Dat we naar u zullen mogen blijven opzien en alles, alle heil en alle hulp van u zullen mogen blijven verwachten. We willen u ook bidden of u er ons voor wilt behoeden dat we kennis zouden verwarren met geloof. Want verstandelijke kennis is nog niet hetzelfde als Bijbels geloof. En kennis kan een mens heel opgeblazen maken, maar geloof zal liefde bewerken voor u en ook voor onze medemensen. We willen u ook bidden voor onze kinderen die opgroeien in een wereld die steeds minder gestempeld wordt door uw woord, waarin steeds meer de overheid en de regeringen zich in hun handelen niet meer laten leiden door wat uw woord zegt. We willen u bidden dat u hen bij uw woord mag bewaren en dat ze in u mogen blijven geloven. En ook als ze van u afdwalen, dan willen we u vragen of u hen weer bij u terug wilt brengen. We willen u ook vragen of u met ons wilt gaan als we straks weer naar huis gaan. Wilt u ons behoeden op al onze wegen en ons veilig brengen bij hen die ons lief en dierbaar zijn. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen.